Het is alweer zes weken geleden, dat wij met Handelingen hoofdstuk 19 geëindigd zijn. En in dat gedeelte zagen wij dat het woord van God in kracht toenam en dat het daar de overhand kreeg. Dat was in Efeze. Het woord van God nam toe in kracht en het kreeg de overhand. Dat zou betekenen voor ons dat het woord van God ons zou bepalen in ons denken, in ons doen, in ons laten, in ons spreken, in ons mond houden. Als het woord van God de overhand in ons leven krijgt, dan bepaalt het woord van God wie wij zijn, wat wij doen. En dat was het geval in Efeze. De apostel Paulus was dan voor de tweede keer in deze hoofdstad gekomen, hoofdstad van Azië. En God deed daar geweldige dingen. Maar niet alleen in Efeze, er staat in heel Azië, dat dus tegenwoordig is dat Turkije, of West-Turkije. Vele mensen kwamen daar tot bekering, velen stonden op, stapten uit hun comfortzone, eigenden hun bedieningen toe. Ze gingen ervoor. Ook werden door heel Azië heen kerken gesticht. In een periode van 3 jaar. Waaronder de 7 gemeenten die we ook terugvinden in Openbaring. Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. En dit alles gebeurde door de plaatselijke bediening van Paulus, vanuit de school van Tyrannus. Jullie weten nog, hij was in de synagoge, hij werd daar uitgezet en God opende de deur, precies naast de synagoge, de school van Tyrannus, en hij mocht daar 3 jaar lang het woord van God onderwijzen. Er was opwekking in Efeze, opwekking. En Lucas schrijft dat God buitengewone wonderen verrichtte door de handen van Paulus. Zo zelf staat er dat als de zweetdoeken van Paulus op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Mensen die zich voorheen bezig hielden met magie of met toverkunsten, staat er, haalden alles hun huis uit dat er enigszins mee te maken had, bracht het bijeen, gooide het op de brandstapel en verbrandde het. Er was opwekking in Efeze. De Heilige Geest werd op Efeze uitgestort en het had een gigantische impact op de maatschappij. Wat hebben wij dat nodig? Hier in de Haarlemmermeer, hier in Nederland. Een uitstorting van Gods Geest. Dat de kerk weer een impact zal hebben op de maatschappij. Charles Finney in Engeland heeft ook opwekking meegemaakt. En in de tijd van die opwekking gingen er kroegen dicht. De kerk, de gemeente, de Heilige Geest had een impact op de maatschappij. Kroegen moesten hun deuren sluiten, want er waren niet genoeg mensen om de toko's open te houden. Wat gaaf het zou zijn als de Heer, de Heilige Geest, hier in Nederland uitstort en dingen die fout zijn, dichtgaan. We zien al een aantal dingen in Amsterdam gebeuren in de binnenstad. Bid voor nog meer van dit soort dingen. Bid voor nog meer van de Heilige Geest. Dat God het op ons uitstort, dat we impact hebben. Dus God was hier goed bezig. En zoals altijd het geval is, waar God een bijzonder werk aan het doen is, zit de Satan niet stil. Dat geldt voor grote bewegingen, maar het geldt ook voor jullie als individu. Waar God een bijzonder werk aan jullie, aan jou, aan u aan het doen is, of in je aan het doen is, dan zit de Satan ook niet stil. Laten we vanmorgen hoofdstuk 19 lezen vanaf vers 23. Dus Handelingen 19, vers 23. Maar in die tijd, dus de tijd van deze grote opwekking, ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Want iemand die Demetrius heette, een zilversmid die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de werkers die zulke dingen maakten en zei: "Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En we lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de heerlijkheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de bewoonde wereld eer bewijst." Toen zij dit dan hoorden, werden ze vervuld van woede en ze schreeuwden: "Groot is de Artemis van de Efeziërs." En heel de stad raakte in opschudding, liepen met veel rumoer eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommige van de oversten van Azië, die Paulus vriendschappelijk gezind waren, stuurden iemand naar hem toe en drongen er sterk op aan zich niet naar het theater te begeven. De een nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer 2 uur lang: "Groot is de Artemis van de Efeziërs." En de stadssecretaris, of de burgemeester, zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had: "Mannen van Efeze, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordacht doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrover zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, er zijn dagen waarop recht gesproken wordt en er zijn stadhouders. Laten ze dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u betreffende andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want we lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden aan te voeren is waarmee wij deze oploop kunnen verantwoorden." En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan tot zover. In vers 23 staat er: er ontstond in die tijd een niet geringe opschudding over de weg van de Heer. In de grondtekst staat er alleen over de weg. De vertalers hebben van de Heer eraan toegevoegd, omdat vroeger was het zo dat het christendom zo benoemd werd. De weg, the way. Jezus zelf zei in Johannes hoofdstuk 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus is dus de weg naar de Vader. Niemand kan tot de Vader komen zonder Jezus. Zo simpel ligt dat. Hij zelf zei dat. Dus in het begin, voordat de gelovige christenen genoemd werden, werd het geloof in Jezus de weg genoemd. Maar voor alle duidelijkheid staat hier dus in de vertaling de weg van de Heer. En als je door het boek Handelingen leest, dan kom je dat meerdere malen tegen. Even iets eerder in hoofdstuk 19 vers 9 staat er ook: maar toen sommigen verhard werden en niet wilden luisteren, maar tegenover de menigte kwaadspraken van de weg, ging hij bij hen vandaan. Dus het wordt zo aangeduid als de weg. Nou, zo te zien is God hier bezig. En wat gebeurt er? Er ontstaat een gigantische opschudding over de weg, over het geloof in Jezus. We kunnen erop rekenen, als je dat tot nu toe nog niet hebt meegemaakt, het zal komen, je kan erop rekenen dat wanneer je je toewijdt aan Jezus, wanneer wij ons toewijden aan Jezus, wanneer wij opstaan, wanneer wij uit onze comfortzone stappen, wanneer we onze bediening toe-eigenen en wanneer we dus echt gaan dienen, er opschudding in ons leven zal voordoen. En soms voelt het alsof je bij je enkels gepakt wordt en helemaal ondersteboven geschud wordt. Dat je duizelig wordt. Je weet niet meer wat er gaande is. En dat gebeurt. Ik ben recentelijk best wel veel opgeschud in mijn leven. En dan geloof ik dat het is omdat God hier onder ons, door ons heen, een heel bijzonder werk aan het doen is. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die opschudding heeft ervaren. Ik weet van een aantal van jullie ook, die ook flink opgeschud worden. Petrus, die hier alles van weet, de apostel Petrus, hij zegt dit. In 1 Petrus 4, vers 12 tot 16. Hij zegt, vrienden, laat u niet in de war brengen door de vuurproef, ofwel de opschudding die u zult ondergaan. Want die was te verwachten. Daaruit, dus uit die opschudding, zal blijken of u op God blijft vertrouwen. Eigenlijk moet u blij zijn zelfs iets te ervaren van wat Christus heeft doorgemaakt. Want op de dag dat Christus zal laten zien hoe groot en machtig hij is, bij zijn wederkomst, zult u een geweldige blijdschap met hem delen. Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust. Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan, of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. Dat is uit het boek. Nou, zoals ik al zei, waar God een bijzonder werk aan het doen is, zit de Satan niet stil. En God is onder ons hier in de gemeente een bijzonder werk aan het doen. En zoals ik ook al zei, ik merk tegelijkertijd dat er op alle fronten Satan ook bezig is om dingen op te schudden. Maar vergeet dit niet. Satan kan en mag alleen de dingen doen met ons als christenen dat God toelaat. Dus als wij opgeschud worden door de boze, dan laat God dat toe. Job, die niet van hoofdstuk 1 wist, had hetzelfde meegemaakt. Hij wist niet wat er achter de schermen afspeelde tussen Satan en God. En die man, die bleef volharden, ondanks die gigantische opschudding in zijn leven. En zijn uiteindelijke staat was vele meerdere malen beter dan hoe hij begonnen was. Dingen die God toelaat in ons leven werken mede ten goede voor ons, voor wij die hem lief hebben. En zo ook hier in Efeze ontstond er een opschudding over de weg van de Here, over het ware christendom. Vers 24. Want iemand die Demetrius heette, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Nou, in Efeze stond de tempel van Artemis. Het was een gigantisch gebouw. Het was zo groot als een voetbalveld. En het duurde zo'n 120 jaar om te bouwen. Geen klein gebouw. Het was een van de 7 wereldwonderen van de oudheid. En voor onder andere de inwoners van geheel Azië was het een grote attractie. Nou, zoals er momenteel veel oranje producten in de handel zijn, waren er destijds ook veel Artemis producten in de handel. Waaronder deze zilveren tempeltjes die door Demetrius gemaakt werden. Nou, en zoals er door de exploitatie van de EK, het Nederlands elftal, veel geld uitgegeven wordt aan deze dingen, werd er destijds ook veel geld uitgegeven aan onder andere souvenirs rondom het vereren van Artemis, deze grote tempel. Het is net alsof je naar Euro Disney gaat. Je gaat niet naar Euro Disney toe zonder iets van Euro Disney mee te nemen. Toch? Nou, precies hetzelfde. Vers 25. Hij riep hen bijeen met de werkers die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. Nou, Demetrius speelt hier de rol van het hoofd van de vakbond van de zilveren tempeltjes. En hij riep alle leden bijeen en hij herinnerde hun eraan dat zij door hun beroep veel geld binnenhalen. Want in het vorige vers staat er een niet gering inkomen. Dat is heel veel geld. Vers 26. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte niet alleen in Efeze, maar in heel Azië overtuigt en afkerig maakt of gemaakt heeft van de goden door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En we lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden en dat ook de heerlijkheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de bewoonde wereld eer bewijst. Nou, het eerste dat Demetrius in zijn verhaal zegt, is dat zij hun inkomsten kwijtraken. Vervolgens betrekt hij hun godsdienst er wel bij, maar ik denk niet dat het om zijn godsdienst gaat. Het gaat hier puur om geld. Het gaat Demetrius maar om één ding, zijn inkomsten. Het is puur uit eigen belang dat hij de boel opschudt. Dat hij een eind wil maken aan Paulus en het werk van God. Want het werk van God, door de bediening van Paulus heen, tast zijn portemonnee aan. Dat was het hele, op zijn Nederlands gezegd, eieren eten. Is dat goed, Gerry? Ja? Demetrius is ongetwijfeld op de hoogte van de opwekking. Hij is ongetwijfeld op de hoogte van de mensen die genezen werden, die bevrijd werden van demonen, van alle gebroken levens die Jezus Christus weer heel heeft gemaakt. Iedereen sprak erover. Het had een impact op de maatschappij. Hij wist ervan. Maar in plaats van dat het hem blij maakt, kan het hem niet schelen. Want hij is alleen maar geïnteresseerd in één ding. Weten jullie nog, toen Paulus het slavinnenmeisje uit hoofdstuk 16 had bevrijd van de demon in Filippi? Haar baas was ook niet blij voor haar. Sterker nog, deze baas was zo kwaad dat hij Paulus en Silas meesleurde naar de politie. Ze lieten hem publiekelijk slaan. Ze werden gearresteerd en ze werden in een gevangenis gegooid. Waarom? Waarom zou iemand niet blij zijn om hun leven weer terug te krijgen? Want door bevrijd te zijn van de demon kon het meisje niet meer waarzeggen. Ze kon haar kunstje niet meer doen, waardoor die man zijn inkomsten kwijt was geraakt. Dus ook daar ging het hem alleen maar om geld. Jezus kwam precies hetzelfde tegen. In Lucas hoofdstuk 8, vers 26 tot en met 37, lang stukje. Ik zal het voorlezen. Nou, jullie weten dat Jezus alleen maar goed heeft gedaan. Jezus trok rond, hij genas mensen, hij hielp mensen, hij had mensen uit de dood doen opstaan. Hij heeft mensen weer heel gemaakt. Hij deed alleen maar goed. En op een gegeven moment ging hij naar een andere kant van het meer Galilea. En dan staat er in Lucas 8:26 dit. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem, wat heb ik met u te maken, Jezus, zoon van God, de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vaak aangegrepen en men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bedwang te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar woeste plaatsen gedreven. Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei legio of legioen, want er waren veel demonen in hem gegaan. En ze smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. Ze smeekten Jezus, dat Jezus hun zou toestaan daarin te gaan. En Jezus stond het hun toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stormde van de steilte af het meer in en verdronk. Nu dit. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij, berichtten het in de stad en op het land. Ze gingen op weg om het te zien wat er gebeurd was en ze kwamen bij Jezus en vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. Ook berichtten zij, die het gezien hadden, hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg Jezus van hen weg te gaan, want ze waren met grote vrees bevangen. Jezus ging in het schip en keerde terug. Nou, jullie kennen dit verhaal volgens mij allemaal. In dit geval verlost Jezus een man die door geen enkele menselijke zorginstelling geholpen kan worden. Ze hebben alles, maar dan ook alles geprobeerd. Wat gebeurt er? Hij komt in aanraking met Jezus. De man wordt door Jezus bevrijd. Hij wordt genezen. Die man wordt heel gemaakt. Hij krijgt zijn leven terug. Hij krijgt eeuwig leven. Volgens mij kennen jullie ook, om het even een beeld ervan te schetsen, jullie kennen Lord of the Rings, neem ik aan. Jullie kennen Gollum. Nou, als je het niet kent, vraag het aan een van de anderen straks. Maar goed, Gollum was iemand die zijn leven kwijt was geraakt. En het is net alsof Gollum plotseling in één keer weer normaal is. Nou, ik denk dat ik zou blij zijn voor Gollum. Hè, na de tweede en na de derde. Nou, dan krijg je toch medelijden met Gollum. Ik had anders wel. En ik zou het toch fijn gevonden hebben als hij zijn leven terug had gekregen. Maar wat gebeurt hier in dit verhaal? De mensen van de hele omgeving wilden dat Jezus van hen wegging. Ze wilden hier niets mee te maken hebben. Waarom? Omdat ze daar een illegale varkenshandel onderhielden. En ze wilden niet dat ze betrapt zouden worden, waardoor ze hun zaak en inkomsten zouden verliezen. Als je iets van Joden weet, dan weet je dat ze geen varkensvlees mogen eten. Dat is echt taboe, dat is niet kosher. En toch, in dat gebied, een kudde varkens. Hallo, dat is net alsof je hier om de hoek een wietplantage hebt of zo. Dat kan niet, het is illegaal. Dus ze waren bang. Dus uit eigen belang, omwille van het geld, waren ze niet alleen niet blij voor deze man, die nu zijn leven terug heeft gekregen, maar nog erger, ze hebben omwille van eigen belang het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, verstoten. Ze wilden niks met Jezus te maken hebben. En dat doet Demetrius en allen die met hem zijn in Efeze ook. Ze doen precies hetzelfde. Ze verstoten het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vers 28. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en ze schreeuwden, groot is de Artemis van de Efeziërs. En heel de stad raakte in opschudding. Ze liepen met veel rumoer eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. Nou, het theater, waarvan de ruïnes vandaag de dag nog bestaan, kon zo'n 24.000 mensen houden. Een groot theater. En we weten niet precies om hoeveel mensen het hier gaat, maar het had een grote menigte moeten zijn. Vers 30. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. Ook sommige van de oversten van Azië, die hem vriendschappelijk gezind waren, stuurden iemand naar hem toe en drongen er sterk op aan zich niet naar het theater te begeven. Nou, ik zie het al helemaal voor me. Paulus, dat gedreven mannetje die echt het evangelie overal wil verkondigen. Hij denkt, hey, wauw, een menigte, ik kan daar het evangelie brengen. Ik wil er naartoe gaan. Maar gelukkig lieten de discipelen het hem niet toe. En ook de oversten, de mensen in de, ja, van de stad, die hem mochten, lieten het hem niet toe. Het had hem waarschijnlijk zijn leven gekost, als hij daar wel naartoe was gegaan. Vers 32, de een nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. Nou, dit is echt typisch van zo'n opschudding, van zo'n situatie. Ik weet niet of jullie jezelf ooit hebben bevonden in een demonstratie of zo'n opschudding waar mensen, zeg maar eensgezind, ergens naartoe gaan. Maar in deze situaties komt de kuddedier in de mens heel vaak tot uiting. De een zegt dit, de ander zegt dat. Mensen zijn verward, ze weten niet eens waarom ze daar zijn. Maar ze gaan maar mee. Vers 33. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, om even stilte te krijgen, wilde zich tegenover het volk verdedigen. Nou, de Joden in Efeze wilden zich blijkbaar verdedigen tegen de menigte. Ze wilden laten weten dat zij niets met Paulus te maken hadden. Dat ze niets met deze opwekking te maken had. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen ze allen als met één stem ongeveer 2 uur lang: groot is de Artemis van de Efeziërs. En de stadssecretaris zei, nadat hij de gemeenigte gekalmeerd had: mannen van Efeze, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? 2 uur lang riepen ze allen: groot is de Artemis van de Efeziërs. Nou, het theater had door het ontwerp sowieso al een goede akoestiek, waardoor je de spreker die daar sprak, of whoever, zich goed hoorbaar kon maken. Daarnaast maakten ze gebruik van keramische vaten die ze tot een bepaalde hoogte met water gevuld hadden. En die hadden ze overal neergezet. Als de geluidsgolven in zo'n vat kwam, dan ging dat binnen dat vat galmen. Het is net alsof je iets in de klankkast van een gitaar zegt. Of een megafoon, door een megafoon spreekt. Het gaat galmen. Dus duizenden mensen of honderden mensen, ik weet niet hoeveel er waren, die daar dan 2 uur lang zeggen: groot is de Artemis van Efeze. Nou, dat zou oorverdovend moeten zijn. Ik denk dat je ver buiten het theater dat geluid hebt gehoord. Ook Paulus waarschijnlijk, waar hij zat. Nou, hier staat iets over het beeld dat uit de hemel gevallen is. Nou, dat was meest waarschijnlijk een steen of een meteoriet. Dus geen echt beeld uit de hemel waar God van de Bijbel woont. En daarom noemt Lucas dat ook. Want ze vereerden iets dat op dat beeld, of dat ze dachten dat dat Artemis was. Vers 36. Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht die geen tempelrover zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Nou, ik vind het mooi dat deze staatssecretaris zelf aangeeft dat Paulus en de christenen Artemis niet gelasterd hebben. Dit is heel belangrijk. Dit is ook voor ons belangrijk. Een van de meest ingrijpende lessen in het brengen van het evangelie, in het wat ik nu doe, maar ook één op één of als ik buiten de kerk ben. Een van de meest ingrijpende lessen die ik ooit geleerd heb, is dat ik of wij als christen zijnde niet zozeer de duisternis moeten bestrijden, maar dat wij simpelweg het licht aan moeten doen. Volg je mij? Wat gebeurt er als je 's avonds laat thuiskomt? Je hebt je lichten uitstaan, het is donker in huis. Je komt met je sleutel, het gat maakt de deur open, je grijpt voor de lichtschakelaar, je vindt hem en het licht gaat aan. Wat gebeurt er met de duisternis? Het verdwijnt. De duisternis verdwijnt. Je hoeft de duisternis niet te bestraffen. Je hoeft de duisternis niet weg te jagen. Je hoeft niet tegen de duisternis te protesteren of te demonstreren. Het enige wat je hoefde te doen, was het licht aan te zetten. En ik denk dat Bert dit kort geleden ook had gezegd, waar het licht schijnt, moet de duisternis wijken. En dit is precies wat Paulus en de eerste gemeente deden. Paulus en de christenen worden er niet van beschuldigd dat ze tegen Artemis hadden geprotesteerd of gedemonstreerd. Met andere woorden, ze hadden de afgoderij meest waarschijnlijk niet direct bestreden. Ze spraken niet direct tegen de afgoderij. Wel staat er in vers 26, even een paar versen terug, dat Paulus bijna heel Azië heeft overtuigd dat de goden die met handen gemaakt zijn, geen echte goden zijn. Waar haalt hij dit vandaan? Hij haalt het uit de Bijbel vandaan. In Psalm 115 staat dit: niet ons, o Heere, niet ons, maar geef uw naam de eer om uw goedertierenheid en uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? Onze God is immers in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. En dan zegt hij over de afgoden: hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden, ze hebben een mond maar spreken niet. Ze hebben ogen maar zien niet, ze hebben oren maar horen niet. Ze hebben een neus maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet, hun voeten die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Dus Paulus, die brengt de waarheid. Hij doet het licht aan. Hij had niet direct iets over of tegen Artemis gezegd of gesproken. En hij wist de waarde van het licht aanzetten. Zij wisten dat het woord van God volmaakt is, dat het de ziel bekeert, zoals er in Psalm 19 staat. En zo hadden zij de duisternis bestreden door simpelweg het licht aan te zetten. Vers 38. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, hè, dat zegt dus de burgemeester, er zijn dagen waarop recht gesproken wordt en er zijn stadhouders. Laten ze dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u betreffende andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want we lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden aan te voeren is waarmee wij deze oploop kunnen verantwoorden. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. Oké. Tot zover, we eindigen hiermee. Er was opwekking in Efeze. God was op een zeer bijzondere wijze bezig om mensen het eeuwig leven te geven. En het meeste van ons denken aan eeuwig leven straks, komt nog. Nee, eeuwig leven hebben we hier al. Want het is een kwaliteit van leven. Het is putten van de eeuwige bronnen die God ons geeft. Dat we daar deelnemers van mogen zijn. Dus God was bezig om mensen dit leven te geven. Een leven dat alles dat de wereld te bieden heeft, overtreft. Maar toch, door eigen belang miste Demetrius en zijn collega's al het goede dat God hun te bieden had. Jezus sprak in Markus 4 een gelijkenis over de zaaier. Laat ik het nog even lezen. In Markus 4. Vers 1. Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderwijs tegen hen: luister, zie, de zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel en de vogels van de hemel kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. Het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verbrandde het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, die opkwam en groeide. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, mensen snapten het niet. Toen hij alleen was, vroegen ze hem wat dit betekent. En dan zegt hij even verderop. In vers 14 legt hij deze gelijkenis uit. Hij zegt: de zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige plaatsen gezaaid wordt, die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben, maar ze zijn er tijdelijk. Daarna, als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen ze meteen. En dit zijn zij bij wie het in de dorens gezaaid wordt. En hier gaat het mij om. Zij horen het woord, maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in het goede aarde of in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht, de 130, de ander 60 en de ander 100-voudig. In vers 19 staat er dat het woord gezaaid wordt in mensen en het is net alsof het tussen dorens gezaaid wordt. Het groeit, maar het wordt verstikt. En hij zegt: de zorgen om het dagelijks bestaan, de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Dat is NBV-vertaling. Een hele simpele vraag: wat heb je aan een appelboom die geen appels draagt? Niks. Nou, als ik er eentje in mijn tuin had, misschien, wat Roelof ook net zei, nou, misschien wel leuk voor decoratie, want ik hou echt van appelbomen. Maar stel deze vraag aan de mensen van de Ommenhorst in Lisse of Lissebroek. Ze verdienen hun brood aan de appels die ze verkopen. Wat hebben zij aan appelbomen die geen vrucht dragen? Nou, zij hebben dus echt helemaal niks aan die bomen. Jezus zei in Johannes 15, vers 16, niet u hebt mij uitverkoren of gekozen, maar ik heb u gekozen. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan of dat u erop uit zou gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Nou, de bedoeling als christen zijnde is dat wij vrucht dragen. Jezus heeft ons daartoe geroepen. De bedoeling is dat wij veelvoudig en blijvend vrucht dragen voor God. Als ik dit lees, dan moet ik mezelf altijd de vraag stellen van: Stan, kijk nu even heel goed naar jezelf. Hou je leven, hou je hart, je wandel met de Heer onder de loep. En ga nu even na of je veelvoudig blijvend vrucht dragen in je leven. Hangen de takken van je leven helemaal omlaag van het gewicht van de vrucht die je draagt? Of is je boom kaal? Of wordt het woord van God in je leven verstikt, zodat het zonder vrucht blijft? Tegelijkertijd spreekt het woord ook tot mij en tot ons. Misschien maak je je zorgen over je dagelijks bestaan. En dat is een heel breed begrip, je dagelijks bestaan. En in ieder van ons kan daar onze eigen invulling aan geven. Maar misschien maak je je zorgen over hoe je gezien wordt door anderen. Hoeveel geld je verdient. Hoeveel rekeningen je nog moet betalen. En het geld daar niet voor hebt. Misschien maak je je zorgen over je imago. En wat je gaat eten, hoe je je aankleedt, enzovoort, enzovoort. Misschien ben je verleid door de misleiding van rijkdom. Van veel geld verdienen, hè, zoals Demetrius. Of misschien ben je zoals meesten of velen, veel doorsnee, middelmatige kerkgangers, christenen, die verlangen naar allerlei andere dingen. En er zijn 4 verschillende soorten grond, maar ik geloof niet dat het gelijk is verdeeld. Dus dat 25% op dit grond, 25% hier en 25% daar en daar. Ik geloof dat als je zo kijkt, als we even kijken naar de gemeente, overal, mensen die we kennen, lijkt het erop dat meeste mensen in de derde categorie vallen. De categorie waar Jezus zegt, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Ik denk dat meeste mensen in die categorie vallen. En ik wil je vragen, maak alsjeblieft niet dezelfde fout als Demetrius. Hij heeft het eeuwig leven gemist. Meest waarschijnlijk voor eeuwig. Want we weten niet, het staat niet in de Bijbel dat hij ooit tot bekering is gekomen. Maar wij die wel geloven, kunnen hier op aarde ook de eeuwige kwaliteit van het eeuwig leven missen. En degene die in deze derde categorie vallen, als je je daarin bevindt, dan mis je het allerbeste leven dat hier op aarde mogelijk is. En misschien zeg je, oké, Stan, luister, ik ben gered, mijn naam staat geschreven in het boek des levens. Ik bid, ik heb een bediening, ik ga elke zondag naar de kerk, en zelfs een bijbelstudie. Dat is voor mij voldoende. Ik hoef niet per se zo radicaal te zijn. Ik hoef niet per se erop uit te gaan. Ik hoef niet per se op mijn werk of op school of waar ik ook ben een getuige te zijn. Dit is voor mij genoeg. Dat kan. Dat mag zelfs. Maar weet je, je mist zo ontzettend veel. Laat je alsjeblieft niet beroven van de dingen die God voor jou in petto heeft. God heeft zoveel meer dan wat je nu op dit moment zelfs kan bedenken of beseffen. Echt waar. In Jeremia 33:3 staat dit. Roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Dingen die wij op dit moment niet eens kunnen bedenken, dat zal God in ons leven mogelijk maken. God heeft zoveel meer voor ons. Neem alsjeblieft niet genoegen met middelmatigheid. Je doet jezelf veel tekort. Je laat jezelf beroven. Laten we bidden. O Heer, ik dank u. Ik dank u voor Jezus, ons grote voorbeeld. Ik dank u voor Paulus en zijn voorbeeld. Ik dank u voor Lucas, Heer, die al deze dingen zo zorgvuldig en nauwkeurig heeft vastgelegd voor ons. Dat we ruim 2000 jaar nog steeds kunnen leren van datgene dat u daar in Efeze hebt gedaan. Ik dank u ook voor het voorbeeld van Demetrius en zijn collega's. Heer, dat we ook daar van mogen leren. Ik dank u voor uw woord, Vader, in Jeremia, waarin staat: roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn. Heer, u heeft zoveel meer voor een ieder van ons als individu, als gezin, als echtpaar, als alleenstaande. Heer, als gemeente, plaatselijke gemeente. U heeft zoveel meer. Heren, waar wij zorgen maken over ons dagelijks bestaan, help ons daarbij, Heren. Help ons om u te vertrouwen. Heren, u heeft al gesproken en ik weet zeker dat u al tot de harten heeft gesproken waar wij ons zorgen maken. Heren, de zaken die wij aan u moeten overgeven, help ons daarbij. Help ons op dit moment, Heren, deze dingen aan u te geven, los te laten. Heren, waar wij de verleiding van de rijkdom, aardse rijkdommen, waar de verleiding groot is, als wij deze dingen nastreven, Heer, help ons in te zien dat het allemaal vergeefs is. Natuurlijk, Heer, hebben we geld nodig. Natuurlijk kunnen we dingen met geld doen. Maar Heer, het is allemaal van u. Heer, het is een middel om te kunnen leven, te kunnen bestaan. En Heer, u weet allemaal wat wij nodig hebben. Dus Heer, laat ons niet verleid zijn door mooie beloften van alle grote verzekeraars, van alle banken. Heren, van de marketingbureaus. Maar Heren, laat ons gegrond zijn in uw woord, waarin staat: zoek eerst het koninkrijk van God en al haar gerechtigheid en al deze dingen zal u gegeven worden. Heren, waar onze verlangens naar allerlei andere dingen gaan. En Heer, ik weet dat dat misschien de grootste strijd is, Heer. Zelfs op dit moment. Help een ieder, Heer, van oud tot jong, deze dingen allemaal los te laten. Wetende, Heer, dat u zoveel meer heeft. Dat alles wat alle de media, hier, de marketingbureaus, alles wat ons voorgeschoteld wordt, dat ons leven zal verbeteren, ons blij zal maken, Heer, dat u en u alleen al deze dingen kan en zal overtreffen. Help ons daarbij. En help ons, Heer, dat al deze dingen, het woord van u, uw Bijbel, uw woord, ons leven niet verstikken. Maar Heer, dat wij vrucht zullen dragen. Dus hier waar we op dit moment ook mee worstelen. Alles dat u in de weg staat om Jeremia 33:3 te volbrengen in ons leven. Heren, ruim dat op. Doorgrond onze harten. En laat geen enkel binnenhoekje, Heer, van ons hart ondoorzocht blijven. Dank u, Vader. Dank u dat u zo lief bent. Dat u zo liefdevol en zo direct en zo genadig, Heren, met ons omgaat. Zegen, Heren, ieder vanmorgen. En laat geen enkel persoon vanmorgen deze ruimte verlaten, Heren, met enige last of iets dat u in de weg staat. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Mocht je belast zijn, mocht je iets op je hart hebben waarvan je zegt van, oh, ik wil hier echt vanaf, ik wil er vandaag vanaf. Kom na de dienst naar voren, ik wil heel graag voor je bidden. Er zijn ook anderen die voor je willen bidden. Wees niet beschaamd, je hoeft je voor niks te schamen. Als ik deze uitnodiging zou krijgen, zou ik de eerste zijn die hiervoor zou staan. Dus wie voor mij wil bidden, graag, kom naar voren. Ik wil hiermee eindigen. Matteüs hoofdstuk 6. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog boosaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels van de hemel, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze, evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Met andere woorden, zijn wij niet meer belangrijk? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als een van deze. Het is de vrouw van de voorganger. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden? Kleingelovigen, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wauw, wat een belofte. Wees gezegend. Ga met God. Doe het niet alleen. Vraag dat de Heilige Geest opnieuw op je uitgestort wordt. Dat je in de geest mag wandelen. Dat je kracht zal ontvangen.